Welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze podcastserie. Ik ben heel erg blij dat ik weer vandaag twee inspirerende gasten heb. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik je natuurlijk vragen om te abonneren op onze podcast. Belletje te drukken, zodat jullie weten dat er een nieuwe aflevering is. En laat een duimpje of sterretjes achter als waardering. Heb je een vraag of wil je iets toevoegen? Laat het vooral weten via de comments. En vergeet niet ons ook te volgen op Instagram. Welkom bij deze podcast. Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn. En het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben, soft skills. Maar als eerste de introductie. Esmeralda, zou ik bij jou mogen beginnen?
Natuurlijk. Ik ben Esmeralda Klein-Reesink en ik ben de pitchcoach. En ik help mensen die anderen razendsnel willen overtuigen en inspireren om dat te doen.
En je hebt ook nog twee mooie boeken geschreven, zie ik.
Dit zijn twee van de boeken die ik heb geschreven. En hier is ooit alles mee begonnen.
Interessant, dankjewel. Ja. Gerrit, mag ik jou vragen van de introductie?
Ja, mijn naam is Gerrit Hurt. Eigenaar van Comms Control Consultancy. Als zelfstandig ondernemer train ik mensen op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Ik ben oud-militair. En ja, wat dat betreft kan ik daarop bogen natuurlijk op die ervaring.
Ja.
Persoonlijke effectiviteit, daar gaat het om.
Dankjewel voor de introductie. Ga ik u meenemen naar de stellingen?
Ja.
Dankjewel. Ik ga u meenemen naar de laatste stelling van vandaag. En die luidt, over 10 jaar zijn de soft skills belangrijker dan de diploma's binnen defensie en politie. Gerrit.
Ja, dat vind ik een aardige. En dat doet me denken aan het nieuwsbericht wat ik gisteren op televisie zag van de minister Dijkgraaf, minister van Onderwijs en Wetenschappen, waarbij die aangeeft van dat er binnenkort een wet wordt aangenomen waarbij een ode wordt gedaan aan de eerder verworven competenties. En competenties is niet anders dan een ander woord voor skills, voor vaardigheden die je al in de loop van je leven hebt eigen gemaakt, waar je eigenlijk mee vooruit kan. Voorbeeld, als je tegenwoordig leidinggevende wil worden bij de politie, eist de politie dat je een hbo-diploma overlegt. Ja. Ja, als ik de vergelijking maak dat een initiële opleiding, of het nou een wetenschappelijke opleiding is, of een mbo-opleiding, of een hbo-opleiding, ik maak de vergelijking met, dat is je rijbewijs halen. Dat is een startbewijs om ergens mee aan de slag te gaan. Maar het autorijden, ja, en dat geldt ook voor de competenties die je met een hbo-diploma dan eigen gaat maken, die leer je pas in de praktijk. Ja? Nou, dan heb je dus mensen die beginnen met een rijbewijs, in dit geval een hbo-opleiding. En ik heb mensen die al 20 jaar in de organisatie rondlopen, ja, zonder rijbewijs, maar ze kunnen wel autorijden. Zonder hbo-diploma, maar ze weten hoe de hazen lopen, ze kennen de klappen van de zweep. Ja, ze hebben zich vaardigheden eigen gemaakt in de loop der tijd. En na 20 jaar zeggen we, sorry, jij kan geen leidinggevende worden, want je hebt mis nou ten ene male die hbo-opleiding. Ja, dan zeg ik, dan doe je eigenlijk mensen van 40, 45, 50 jaar, die al zoveel ervaring hebben, levenservaring en vakervaring, doe je eigenlijk tekort. Ja? Dus wat dat betreft zou ik zeggen van, en wat dat betreft heeft de minister Dijkgraaf mij dan achter zich, dat ik dan zeg van, diploma's is goed en die hebben ook een bepaald belang, maar kijk daarnaast ook naar de vaardigheden die mensen al in huis hebben en waar ze ook verder mee kunnen. En soms is een applicatiecursus om datgene wat er nog aan ontbeert voldoende om ze naar een hoger niveau te tillen. Dat noemen we dan upskilling. Je hebt de vaardigheden, nog een paar vaardigheden bovenop en dan zit je eigenlijk op het niveau waar je zou moeten zitten. En ik moet nog denken, toen ik op het ministerie van Defensie werkte, had ik een heleboel collega's die hadden het zogenaamde denk- en werkniveau op WO of HBO-niveau. En als ik dan vroeg van, maar heb je dan een diploma HBO of heb je een doctorandustitel? Nee, maar ik werk hier al zo lang dat ik precies weet hoe de hazen lopen. Ah, dat is dus het academisch denk- en werkniveau. Geen formele diploma, maar ze functioneren uitstekend op dat niveau. Nou, dus wat mij betreft, en dat geldt dus ook voor soft skills. Ik denk als mensen in de loop der tijd zich eigen maken die skills, dat op een gegeven moment de waarde van die diploma, ja, die is er als begin, als startbewijs. Maar volgens mij kun je de vaardigheden, als je veel vaardigheden in huis hebt, dat het vergelijkbaar is met een formeel diploma.
Maar hoe gaan we dat meten dan? Want een diploma heeft, hè, die heeft testen en examens. En daar kunnen we, hè, als, daar kunnen we wat mee, want dat snappen we.
Ja.
Hoe gaan we dan meten dat je de juiste soft skills hebt, ja, bijvoorbeeld? Dat je echt goed kan presenteren, dat je goed kan onderhandelen, dat je goed kan...
Ja.
Hoe gaan we dat meten?
Nou, als we praten over soft skills, skills is niks anders dan vaardigheden, dan kun je een vaardigheid opdelen in niveaus. Ik noem wat in 5 niveaus. En ik had al eerder een keer aangegeven van, iedereen doet aan leiding geven. Het beïnvloeden van gedrag in de richting die jij wil. En of je nou korporaal bent of agent, of je bent commissaris van politie, of je bent generaal, iedereen op zijn niveau is bezig met leiding geven, met beïnvloeden van gedrag.
Ja.
En dat beïnvloeden kun je natuurlijk best omschrijven van wat voor gedrag zie ik dan bij die competentie.
Ja.
Ja? Nou,
en ik kan is dat ergens omschreven?
Dat, nou, als het gaat over de eerverworven voor competenties, die upskilling, de skills en upskilling, in heel Europa, en dat is een van de goede dingen van de Europese Commissie, in heel Europa hebben we wel een soort competentiewoordenboek als het gaat over de verschillende soorten competenties. En of het nou luisteren is, of creativiteit, of samenwerken, et cetera.
Yeah.
Al die competenties zijn in waarneembaar gedrag omschreven, mm-hmm, en in niveaus ingedeeld. En je kunt je voorstellen dat als het gaat over luistergedrag, dat iemand op het laagste niveau in een organisatie moet voldoen aan niveau 1, 2 en 3. Zit je wat hoger in de boom, moet je voldoen aan het gedrag 1, 2, 3 en 4. En zit je helemaal boven in de boom, dan moet je op niveau 5 kunnen luisteren of kunnen communiceren of kunnen samenwerken. En wat heb je? Ja. En dat woordenboek is er.
Dat is een beetje dat competentiewoordenboek wat we bij Defensie al 15 jaar geleden hadden.
Ja.
Om beoordelingen te schrijven.
Inderdaad.
Want dat vond ik altijd echt super als leidinggevende dat je dat gewoon had.
Ja.
Dan kon je heel duidelijk inderdaad niveaus. Maar dat is het dus nu voor alle Europese landen.
Ja, alle Europese landen beschikken nou over hetzelfde woordenboek als het gaat over het omschrijven van competenties.
Dat wist ik helemaal niet. Ja. Wat gaaf.
Dus of je nou timmerband bent in Turkije of in Nederland, we kunnen in Europa zeggen van dit is een timmerman die op niveau 1 en 2 zit als het gaat over het maken van verbindingen. Ja? Verbind je 2 stukken hout met een spijker of is dat met lijm of is dat met een zwaluwstaart. Als je niveau 1 en 2 hebt, dan kun je die 3 dingen kun je dan.
Wauw.
Ja.
En dat geldt dus eigenlijk voor alle soorten competenties, dat je die kunt omschrijven, met elkaar in een woordenboek neer kunt zetten. En als we met z'n allen hetzelfde woordenboek hanteren, dan kun je binnen Europa. En daarmee komt dus de vergelijking van diploma's, want dat is ook altijd een probleem geweest.
Ja.
Hoe vergelijk je nou een Amerikaans diploma met een Nederlands diploma, et cetera. Dat is altijd een moeilijk punt geweest. Maar als het gaat over vaardigheden, dat is waarneembaar gedrag wat iemand kan en doet.
Ja.
Ja? Kun je dat veel makkelijker omschrijven. En daar is nu al een redelijk common sense over.
Hey, waar moet ik dan kijken? Want ik wil wel even kijken wat voor communicatieskills daar dan in zo'n woordenboek staan.
Ja.
Waar moet ik op googlen dan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, overvraag je me even.
Oh.
Maar ik weet in ieder geval dat er in Europa bestaat er dus zo'n gezamenlijk woordenboek.
Voor EVC's, hoor ik je zeggen.
Eerder verworven competenties.
Eerder verworven competenties.
Ja.
Nou, daar moet ik hem ook kunnen vinden.
Ja.
Leuk. Ga ik eens even naar kijken.
Ja.
Als het gaat over de soft skills. Bij de Verenigde Naties hebben ze al, zeker 10, 20 jaar geleden, hebben ze al vastgelegd van waar zou die jeugd, als we ze gaan opleiden, nou eigenlijk aan moeten voldoen. En daar praten we over de zogenaamde 21st century skills. Dus de 21ste eeuw vaardigheden. En het gaat het over vaardigheden waar we de jeugd eigenlijk mee in een rugzak moeten meegeven als het gaat over creativiteit, als het gaat over samenwerking, als het gaat over kritisch denken, als het gaat over mediavaardigheden, als het gaat over sociale vaardigheden. En dan zie ik inderdaad dat we in deze eeuw, ik zie het aan mijn kleinkinderen, die zijn bijna geboren met die iPhone in de hand. Dus als het gaat over digitale vaardigheden en mediavaardigheden. Mijn kleinzoon van 7 die geeft al presentaties met behulp van PowerPoint. Nou, dat had ik 40 jaar geleden niet, hoor.
Toen bestond het niet.
Dan moest, nee, A, het bestond niet. En B, alleen het gesproken woord, dat was de presentatie. Ja. Ja? Dus tegenwoordig leert de jeugd wel hoe het gaat als het gaat over digitale vaardigheden en omgaan met de media. Maar als het gaat over creativiteit, als het gaat over samenwerking, ja, dan zie je dat je daarin moet investeren. Maar ze zijn gewend om in een uppie op hun telefoon te kijken en op hun iPad. Maar als het gaat over samenwerken en in een team of in een divers team gezamenlijk één probleem aanpakken, dan hebben ze een uitdaging.
Maar dan kom je eigenlijk een beetje terug bij de stelling die we eerder hadden, die we behandelden. Waarbij je zei van, nou ja, een stukje storytelling, een stukje pitchen, wat daar onder andere belangrijk bij is, dat je mensen aankijkt. En dat je dus niet op een mobiel zit of in een Zoom-meeting. Dat is natuurlijk wel iets wat eigenlijk nu hier terugkomt, want de nieuwe generatie leert dan misschien wel heel veel met technologie te werken en digitalisering. Maar is dat dan ook altijd wel beter? Is dat een goede soft skill? Of juist niet?
Ja, daar hadden we het bijvoorbeeld over als het gaat om oogcontact maken. Ja. Op het moment dat je met technische middelen werkt, is het maken van oogcontact heel erg lastig. En daar moet je heel erg je best voor doen. En dat moet je wel weten dat je dat moet doen. Ja. En je moet ook ervaren hoe dat is als je live met mensen bent, hoe dat dan is.
Ja.
Bij de allereerste aflevering hebben we gezegd van, wat zijn nou eigenlijk definieer soft skills? Hè? En hebben we gezegd dat het draait om communicatie.
Ja.
Nu zie je door de digitalisering dat we communiceren met al die digitale middelen. En misschien zou je dan soft skills moeten herdefiniëren. Dat je zegt van, als het gaat over soft skills, draait natuurlijk om de communicatie, maar het draait ook om mensenwerk. Hoe ga je met andere mensen om? Ja? Kijk, als we allemaal hetzelfde zijn, dan is het niet zo moeilijk. Maar op het moment dat je zegt van, ik moet samenwerken, in dit geval met mannen en vrouwen, of mensen van andere kunnen, of mensen uit andere culturen, omgaan met diversiteit, jonge mensen, oudere mensen, et cetera. Het blijft mensenwerk. En ik denk, en daarom vind ik dat soft skills, als de jongeling van deze eeuw in staat is om met verschillende leeftijdsgroepen, met verschillende geslachten, verschillende genders om te kunnen gaan, ja, dan vind ik dat veel belangrijker dan zo'n papiertje, dan een diploma.
Ja, ja?
Dus het gaat dus om soft skills, gaat om communicatie, gaat om mensenwerk.
En hoe zie jij dan die toekomst? Denk je dat we nog steeds presentaties kunnen gaan geven van 20, 30, 40 minuten? Of denk je dat het meer richting veel concreter, veel sneller, veel meer één boodschap, ja, neerleggen, mensen overtuigen en naar de volgende?
Ja. Nou, we zien het nu al op het moment dat mensen op YouTube gaan kijken of op ander medium. Als je niet binnen 5 seconden hun aandacht weet te pakken, en dat is de kunst bij overtuigen, zorg eerst dat je de aandacht krijgt. En de kunst nummer 2 is, hou die aandacht dan vast. Als je ze binnen 5 seconden de aandacht niet kunt trekken, ben je ze kwijt.
Ja.
Ja? Dus dat geldt dus ook van, kun je een presentatie van 20, 30, 40 minuten? No way. Nee, daar hebben de jeugd van tegenwoordig heeft daar geen tijd meer voor.
Dus jij denkt dat pitchen, dat de next level is, ja, waar we naartoe gaan.
Kom snel
de komende
tot
10 jaar.
Kom snel, ja, tot je boodschap en laat heel snel merken van, what's in it for me?
Ja. Ja,
dat ik van jou hoor van, heb je rekening gehouden van wat ik belangrijk vind en wat ik dan wil? Als, ja, ik dat heel snel door heb, dan hang ik aan je lippen.
Correct. Hoe kijk jij daarnaar, Esmeralda?
Nou ja, dat vind ik goed om te horen van een eminence grise in dit veld. Dit is natuurlijk mijn vak. Mijn vak is om mensen snel naar die kern te krijgen, om ze snel te overtuigen. En ja, ik denk ook dat het steeds sneller en sneller moet. En als we de techniek niet hebben om dat te doen op een manier die ook nog ons als mensen raakt, die ervoor zorgt dat het echt binnenkomt, ja, dat je bijna niet meer gaat communiceren.
Ja.
En als we dat niet meer met presentaties van 20, 30 minuten gaan doen, dan moeten we dat op zijn minst gaan doen door het goed te pitchen. Door te kunnen focussen op één boodschap, die over te brengen. En dan niet alleen maar een boodschap met de keiharde cijfers, maar een boodschap die we ook voelen, waar we mens van blijven. Waar, ja, een verhaal achter zit.
Ja.
Ja. Ja, je kunt verschillende thema's aanhouden. Toen ik hier het gebouw binnenliep, zag ik heel prominent artificial intelligence, AI. En ik hoor nog in mijn omgeving althans, dat een heleboel mensen daar tegen zijn. Je mag niet met je iPhone in de klas zitten en als je werkstuk wil maken, mag je geen gebruik maken van ChatGPT, et cetera. En er zijn allemaal weerstanden tegen de voortschrijdende techniek en digitalisering.
Ja.
En dan denk ik van ja, ik denk dat we de mensen ervan moeten overtuigen dat we dat soort vaardigheden ons eigen moeten maken, want dat is iets van deze tijd. En alleen met die vaardigheden kunnen we naar de toekomst toe.
Ja, ChatGPT is een assistent van je. Die helpt je om ideeën te krijgen, om dingen te structureren, om dingen mooi te maken. Maar ChatGPT moet je ook al zodanig inzetten en moet je leren gebruiken.
Ja.
Maar jij bent zelf degene die ChatGPT dingen moet gaan vertellen, die je moet instrueren.
Ja.
En ChatGPT gaat nooit jouw ware verhaal, dat echt gebeurde verhaal waar jij van aangaat, ja, waarvan jij gaat glunderen, waarop die ander reageert, die gaat ChatGPT nooit voor je schrijven.
Nee, dus het blijft mensenwerk.
Ik denk dat echt goed pitchen, dat zal nog meer mensenwerk worden dan dat het nu al is. Omdat ChatGPT, die gaat heel veel content produceren. En dat is content die je niet zo snel gaat voelen.
Ja.
En als je mensen wil overtuigen, dan zal je, dat zei ik al eerder, dan moet je systeem 1, wat Kahneman systeem 1 noemt, aanspreken. En dat is een systeem wat werkt op gevoel. Wat werkt op verhalen.
Ja.
En om die te vertellen, om echte verhalen te vertellen, waar jij van gaat glunderen en die ander dus ook van aangaat.
Ja.
Of voor mij met een andere emotie. Je mag ook boos worden,
ja, ja,
en
ja,
daar de ander van laten aangaan. Maar dat moeten verhalen zijn die uit jezelf komen.
Ja.
En dat heeft wat mij betreft twee redenen. Het moeten ware verhalen zijn. De eerste reden is, daar begon jij mee met jouw punt B1,
betrouwbaarheid.
1 is integriteit. En daar maak ik ook voor de rest geen woord meer aan vuil. Dat is het ene. Maar het andere is, dat is een heel andere reden. Vrijwel niemand die bij mij die ik train, heeft een acteeropleiding. En die paar die het wel hebben,
ja,
die vraag ik, hoe makkelijk is het om een emotie te spelen? En is het antwoord vrijwel altijd super moeilijk.
Ja.
Laat staan voor normale mensen die acteeropleiding niet hebben gehad. En we willen niet dat je gaat acteren. We willen dat als je staat te pitchen of staat te presenteren, dat je helemaal oprecht jezelf bent en dat echte gevoel hebt voor wat jij aan het vertellen bent. En daarvoor moet je echte verhalen vertellen die jij echt voelt. Want dan gaan wij er ook bij zitten. En dan hoef je niet meer te acteren. Dan hoef je dat alleen maar aan te zetten. Dan herinner je nog dat je in de klas zat bij missievoorbereiding. De missievoorzitter. En ik zie die man daar nog staan. Die zegt, ja, stel je voor, de Nigerianen komen de stammencultuur hier introduceren. En die gaan met hun strijdwagens, met paarden, de hele stad door. Daar word je toch helemaal gek van als ze dat op een vervelende manier doen.
Ja.
Ja.
Ik hoef dat niet te verzinnen. Ik zie die scène daar nog voor.
Ja.
En dus gebeurt er iets met mijn stem, met wat ik met mijn handen doe, met mijn lijf.
Ja.
En dat is de kracht van echte verhalen vertellen. En dat kan AI, zover ik nu zie, niet gaan overnemen.
Ja. Ja. Dus met andere woorden, soft skills. Hè, maar dat is natuurlijk ook de stelling waar we nu tegenaan zitten. Ik denk dat soft skills in de toekomst eminent zijn en wat mij betreft veel belangrijker zijn dan diploma's. Want als het gaat om soft skills, we hebben het al gezegd, het draait om communicatie, maar het draait ook om mensenwerk.
Ja.
En volgens mij gaat een computer dat nog niet van ons overnemen.
Nee, die gaat dat ondersteunen.
Ondersteunen.
Die gaat dat ondersteunen.
Ja, dat is de PowerPoint bij een presentatie.
Ja.
Ja.
En die PowerPoint, die kan je presentatie helemaal verknallen.
Ja.
Hè, de beste manier is om flink veel tekst erop te zetten.
Ja.
Flink veel tekst en niet dan te gaan voorlezen. Nou, dan ga je een goede presentatie hebben.
Ja.
Maar hij kan hem ook fantastisch maken door dat plaatje te laten zien wat zegt dat precies ondersteunt wat jij aan het vertellen bent.
Ja. Oké. Okay.
Ja. Nee, snap ik. En ik zit wel te denken van, oké, als we het hebben over skills, soft skills zijn belangrijker dan diploma's. Ik kan me ook voorstellen, denk ik, een beetje waar jij aanhaalde. Ik denk dat daar ook wel een kern van waarde in zit. En zeker voor over 10 jaar als we daarheen kijken. Een diploma kan een basis vormen natuurlijk.
Ja.
Dus de diplomas zullen wel, denk ik, belangrijk blijven dat als basis. En of dat nou een mbo, hbo is of universitair, dat maakt het niet uit, maar dat is je basis. En vanuit daar ga je levenservaring opdoen, ga je andere skills, soft skills ontwikkelen. En ik kan me wel voorstellen dat in de loop van je carrière en je zegt, oké, ik wil nu een functie hoger is, Dan hoef ik niet per se misschien, als ik HBO heb gedaan, hoef ik geen universitaire studie hebben gedaan om die functie te kunnen doen.
Ja.
Omdat ik mijn soft skills al heb bewezen en ik moet misschien nog een paar extra trainingen volgen om de ontbrekende skills die ik mis, zeg maar, aan te vullen.
Ja.
Maar daarmee kan ik dan wel mijn functie gaan doen, zeg maar. Maar niet dat ik dan terug moet naar een school om nog even 3 jaar te studeren of 4 jaar.
Nou, ik vind dat een hele mooie vergelijking inderdaad. Als je al een HBO-diploma hebt en je wil hogerop, is het dan echt nodig dat ik een universitaire opleiding heb.
Ja.
Ik denk in de echte wereld, dat we zeggen, je hebt bepaalde vaardigheden, bepaalde skills, ook bepaalde soft skills, en je moet er iets bij doen, en dan kun je op een hoger niveau gaan functioneren.
Ja.
En vanuit die optiek zeg ik van, dan zijn vaardigheden dus belangrijker dan een diploma.
Ja.
Ja? En zeker voor die mensen die al in een systeem werken, die voor een baas werken, die praktijkervaring en die levenservaring is wat mij betreft veel belangrijker dan zo'n papiertje.
Ja.
Ja.
Nee, helder. Dankjewel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze aanwezigheid bij deze podcast en beantwoorden van alle 3 de stellingen.
Ja.
Bedankt voor het komen.
Ja. Bedankt voor de uitnodiging.